Ja, Sander van Dijk hier in Hoorn. Terugblik op het jaar 2019. Hoe zou je dat jaar omschrijven?
Nou, in totaliteit denk ik als uiterst succesvol. Ook uniek. Want niet alleen zeg maar, werd de titel weer gewonnen. Dus voor de tweede keer op rij. Wat een unieke prestatie is, denk ik. Maar ook de Champions League die wij in Hoorn hebben gespeeld. En ik denk dat daar ook de gemeente Hoorn en ook onze sponsoren en ook over Cubo en alle vrijwilligers daaromtrend ja, iets neergezet hebben wat historie is. Dus ja, in zijn algemeenheid uit 2019 ja, uiterst positief.
Ja, dan beginnen we, als je die Champions League noemt, eigenlijk denk ik meteen met het hoogtepunt van het jaar 2019.
Ja, zeker omdat je het in eigen stad organiseert. Heel veel tijd, energie en ook geld ingestopt is. Ja, en als je dan ziet dat je dan meer dan 1000 mensen gewoon op de banken krijgt, zeg maar. Alleen op de vrijdagavond al, waarin ik geloof 150 tot 200 mensen er niet binnen konden. In de sporthal, zeg maar in de sportkantine dan hebben gekeken, want we een livestream al door hadden verbonden. Ja, dat is gewoon pure PR en promotie. Daar ben ik, zeg maar, namens Hoven Cubo, maar ook voor mezelf, ben ik gewoon enorm trots op. En dat is zeker een hoogtepunt, absoluut.
Ja, als je ziet wat er allemaal gebeurd is en opgetuigd is, dat is natuurlijk een knappe prestatie om dat allemaal maar te regelen, want het moet allemaal buiten het werk om. Wat zegt het over een club als Hoven Cubo?
Nou, ik denk dat het woord club daarmee, zeg maar, niet de hele lading dekt. Hè. We zijn meer dan een club, vind ik. Alle vrijwilligers die eromheen zeg maar, zijn aangesloten onderweg, maar ook het hebben omarmd. Omdat wij meerdere oproepen hebben gedaan dat wij heel graag dat wilden doen en daar ook hulp bij nodig hadden. Nou, dan is er uit verschillende instanties is er hulp gekomen, maar vooral heel veel vrijwilligers is er hulp gekomen. En natuurlijk niet te vergeten de onvrijwilligers die al bij de club zitten en het bestuur met name. Ja, ik denk dat daarin ongekende veel meters zijn gemaakt. En toernooidirecteur Michel Koster wil ik daarin specifiek benoemen. Die hebben wel het verschil gemaakt om het zo op de kaart te zetten.
Hoe belangrijk is de rol van de gemeente daarin, die natuurlijk wat financiële bijdrage moet leveren, maar ook de KNVB die dan de speelvloer beschikbaar stelt?
Nou ja, kijk, zonder die hulp hadden we het niet kunnen doen. Zo simpel is het. Wij wilden dat zelf heel graag. Onze achterban wilde dat heel graag. Iets unieks. Champions League naar Nederland brengen in zaalvoetbal. Dat is natuurlijk gewoon uniek. Dat is niet eerder gebeurd. Eerder heeft Marleen het wel in de arena georganiseerd. Maar was toen de voedselcup. Dus de Champions League was toen nog geen ding. Nou ja, als je dat soort dingen dan je nek durft uit te steken. En je kan het ook nog succesvol afronden. En op die manier zoveel goede PR meegeven. Nou ja, ik denk dat we daar met z'n allen in horen, niet alleen over Cuba, maar ook alle mensen in de regio horen, gewoon trots op moeten zijn.
Wat zegt is dat wat dat betreft ook promotie voor het Nederlands zaalvoetbal?
Nou ja, absoluut. Ik hoop ook, mochten wij het niet hopen worden, klopt het even af, maar mochten wij dit jaar niet worden, ja, dat een ander daar ook serieus over nadenkt. En daar waar wij daarin kunnen ondersteunen of helpen of kennis overdragen, zullen we dat zeker niet nalaten. Kijk, we zijn met z'n allen gebaat bij een zo goed mogelijk product zaalvoetbal Nederland. Ja, dat begint ergens met een goede competitie en het eindigt ook ergens waarin je ook Europees zeg maar, het beste met elkaar voor hebt. Nou ja, we hebben eerdere samenwerking verbanden met Eindhoven en AC Lebo zeg maar, gehad. Daaromtrent, ja, als je dan de kennis kan overdragen en elkaar kan versterken, ja, dat is alleen maar goed voor het product Nederlands zaalvoetbal.
Ja, want het is natuurlijk altijd tegenstanders van elkaar. Maar als je bijvoorbeeld zie in de laatste wedstrijd voor de Champions League avontuur begon, de Supercup, waarin FC Eindhoven jullie oprecht veel succes wenst, dat laat toch ook zien dat het dan wat dat betreft ook gezamenlijk iets is. Dat iedereen hoopt dat het een succes wordt voor het Nederlands zaalvoetbal.
Nou, eens. Kijk, we bestrijden elkaar in die 2x20 minuten dat we elkaar treffen. Maar daarnaast is er wel heel veel respect. Kijk, de zaalvoetbalwereld is natuurlijk niet een mega grote wereld. Maar ik geloof ook echt oprecht dat bij wijze van spreken bij AZ, Feyenoord, Ajax en PSV achter de schermen ook elkaar gewoon keurig de hand wordt geschud. En ook samen nadenken over product zaalvoetbal met de KNVB. Nou, bij ons in de zaal is dat niet anders. Dus ja, op het moment dat iemand een prijs wint of een verkiezing wint of dat soort zaken, waarom zou je elkaar niet feliciteren? Ik vind dat, ja, je bent sportman of coach, maar je hebt allemaal een sporthart. Ja, dan vind ik dat er ook een sportiviteit bij hoort. En als iemand anders dan wint, ja, moet je hem of haar ook feliciteren, wat logisch is.
Ja, je zit vooral richt op de Nederlandse Eredivisie. Hoe zie jij het product Eredivisie dan, qua kwaliteit bijvoorbeeld?
Ja, de aanstaande schijnen er weer nieuwe ontwikkelingen te komen. Dat heeft alles te maken met het KNVB organiseert in eigen land 2022 het EK. Nou, in aanloop daar naartoe zal er vanaf augustus, zoals ik het nu begrepen heb, ook bij clubs een aantal wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Dat ze vaker getraind moeten worden en dat soort zaken. De internationals gaan ook vaker trainen, dus daar zal betere faciliteiten moeten komen. En dat zal de KNVB met name moeten faciliteren, logischerwijs. Dus er zijn wel ontwikkelingen, omdat wij ook wel internationaal iedereen wel ziet, zeg maar, die het zelf wel volgt, dat we redelijk zijn ingehaald, vooral op het fysieke en niet zozeer op het technische. Dus er zal meer tijd, energie en dus ook geld vrijgemaakt moeten worden om dat te kunnen faciliteren. En op het moment dat dat gebeurt, dan zal het Nederlands team ook beter gaan functioneren.
En dat is natuurlijk iets waar jullie als hoofdcubus zijn, voor mij 2 jaar geleden of 1 jaar geleden, na het behalen van die landstitel ook al op zin speelde, dat jullie wat dat betreft nog verder willen professionaliseren om in Europa ook iets meer voet aan de grond te krijgen.
Ja, kijk, er zijn 2 dingen. Kijk, we hebben natuurlijk een jaar of 5 geleden hebben we geroken aan het toetje wat Europees voetbal was. Nou, dat was toen iets wat ons overkwam. En hadden we niet op gerekend, maar niet minder omarmd, zeg maar. Nou, dat hele plaatje wat dat met zich meebrengt, dat vonden we geweldig. Nou, we hebben natuurlijk 2 jaar geleden hebben Champions League, door het Nederlandse kampioenschap te behalen, weer hebben we Champions League mogen spelen. Nou, dat geeft nog een extra dimensie, want dat was echt wel gegroeid. Er zijn andere regels, komen andere. Nou, die tune van de Champions League is gewoon iets magisch als je topsport speelt, klaar. Nou, daar hebben we intern over gesproken. Wat zouden wij daaraan kunnen doen, stel dat we het nog een keer zouden halen? Nooit denkende dat we dat gelijk het jaar daarna zouden halen. Nou, wel gelukt. Ja, en toen hebben we eigenlijk, zeg maar, de mensen die we daarvoor hadden gesproken, zo onder de gemeente horen en zo ook de KNVB, eigenlijk een beetje aan een afspraak gehaald van, joh, als we het nog een keer halen, dan willen we graag een poging doen. Niet gesteld dat het lukt, een poging doen om het naar horen te halen. Nou, die koppen zijn gelijk bij elkaar gekomen. Dat is echt super, super, super snel en goed gegaan. Ongelooflijk goed met elkaar opgetrokken. Dus dat zou ook in de toekomst, wat mij betreft, zeker nog voor herhaling vatbaar zijn. Nou, en dat is het toetje wat je wil. Maar de club zelf wil gewoon heel graag Europees voetbal proberen te halen. Maar ja, de club wil om de prijzen spelen. Zo ook de trainer, logischerwijs. Maar ja, als je om prijzen speelt, dan ga je vaak internationaal spelen. Dat zijn de krenten uit de pap.
Ja, omdat prijzen spelen. 2 seizoenen geleden waren jullie gedoodverfde favoriet met Knoopend dan als concurrent. Volgend seizoen was het FC Eindhoven. Dit seizoen lijken er meer kapers op de kust.
Ja, kijk, het was een wat, zeg maar, nou ja, er waren een aantal ploegen waar je van tevoren wist die het wel zouden gaan halen. En er waren dan 5 ploegen waar je een beetje uit kon kiezen. Destijds met Knooppunt, met Lebo, Eindhoven, Malijn en Hovenkubo in mijn beleving. Dat is op zich niet heel erg veranderd. Alleen, ja, er zijn wat ploegen die wat averij hebben opgelopen in de eerste seizoen zelf. Dan denk ik met name even aan Malijn, want die kwalitatief horen die gewoon in het linker rijtje en ook om de play-offs te voetballen, klaar. Hebben dat de afgelopen jaar ook altijd gehaald. Dus het zou raar zijn als het niet zo zou zijn. Hetzelfde geldt voor FC Eindhoven. En ja, ASV Lebo heeft een andere koers ingeslagen die vooralsnog zeer succesvol is. Andere wisseling van coach. Said geeft nieuw vers bloed. Gemeente Amsterdam die daar goed achter staat. Een paar grote sponsoren die erachter staan. Dus ja, daar is echt een hoop in beweging. Wat ook topsportbeleid gaat zijn. Nou, top. Dat gaat ook de competitie versterken. Ja, en zolang wij dat soort uitdagers hebben en houden en krijgen, ja, zal het niveau omhoog gaan. Want iedereen wil zich, zeg maar, meten met topploegen. Dus ja, als je kampioen wil worden, dan moet je dat soort ploegen gaan verslaan. Het is alleen maar goed voor de ontwikkeling van de sport.
Hoe moeilijk is het dan om ook je concentratie en je focus te houden bij wedstrijden tegen ploegen uit de onderste regionen, waarin het verschil wat groter is?
Dat blijft altijd moeilijk. Hè? En nogmaals, wie zijn wij om ons te vergelijken? Maar we zijn wel 2 jaar achter elkaar kampioen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Ajax. Als Ajax speelt tegen, noem maar wat, een Twente of een RKC. Maakt even niet uit. Ja, die gaan ook van minuut 1 tot laatste minuut gaan ze lopen beuken. En proberen voor een stunt te zorgen. Ja, iedereen geeft net even 10% meer tegen landskampioenen. Dat ondervinden wij al 2 jaar. Dat maakt het niet makkelijker om resultaat te boeken. Aan de andere kant, we moeten ons er niet achter verschuilen. Dat weten we dat het zo is. Alleen door het zware programma, zeker dit jaar met de Champions League, de tweede ronde ook, veel blessures en schorsingen, ja, hebben we nog niet optimaal kunnen presteren. Of in ieder geval niet het beste over Kubo kunnen laten zien. De laatste maand, sinds de activiteiten door het Nederlands team gestopt zijn, trainen we weer compleet en zijn de blessures ook redelijk over. En kun je zien dat wij op trainingen gewoon een veel hoger niveau halen dan in wedstrijden. En dat heeft weer te maken dat we niet compleet kunnen zijn in wedstrijden door de schorsingen. Dus de tweede seizoenshelft zou qua voetbal in ieder geval een beter over Kubo moeten opleveren.
Zie je dat als dieptepunt? Of een smetje op het mooie 2019, die felle blessures, schorsingen, waardoor je toch zeker in de eerste helft van dit seizoen veelal moet schuiven in je selectie?
Ja, nou ja, ik zie het niet als een hoogtepunt inderdaad, maar een dieptepunt, ja, kijk, waar je voetbalt en soms word je misschien wel onjuist gestraft, om het zo maar netjes te zeggen. En blessures doet niemand extra expres, daar hebben we gewoon veel last van gehad, met Joshua, Mats, Modari, excuus. Dus ja, we hebben er gewoon veel last van gehad, van bebaande spelers. Nou, de overmaat van ramp, ook flinke schorsingen opgelopen in eigenlijk in 1 wedstrijd waar een aantal scheidsrechtelijke dwalingen zijn geweest. Nou, daar zitten we nu voor op de blaren. Anderzijds maakt het ook weer dat het heel knap is dat wij tot dit moment nog de enige ploeg zijn die ongeslagen is. Maar we hadden denk ik ook wat meer afstand kunnen nemen en hadden we wat verder kunnen zijn. Goed gedane zaak. Ik zie het niet als een dieptepunt. Ik zie het wel als een aandachtspunt. En daar moeten wij slimmer en beter mee omgaan. Zowel in de staf als spelers zelf. En daar hebben we goede gesprekken over gehad. En ook aanwijsbaar zie je daar verbetering in. Afgelopen wedstrijd ook een hele spannende wedstrijd in Roermond. Er is geen gele kaart of onvertogen woord gevallen. Dus ik denk dat wij echt wel op de goede weg zijn om het ook in 2020 succesvol te kunnen maken.
Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Vele schorsingen en blessures. Daardoor staan andere spelers weer op. Voor de buitenwacht wat verrassend met bijvoorbeeld een DFC-vriend, die Gianni Cerqui. Ja, dan moet je als trainer toch ook deugd doen dat die het laten zien, doelpunten te maken belangrijk zijn en zich blijkbaar moeiteloos in het team voegen.
Ja, kijk, we hebben altijd het streven gehad, zeg maar, om jongens uit de regio en ook jonge spelers aan de club te binden en ook, zeg maar, verder te laten ontwikkelen. We hebben dat geprobeerd met Mukhtar en met Kevin. Dus door omstandigheden zijn ze allebei hebben ze een andere keuze gemaakt. Niet onze keuze voor de duidelijkheid, want we waren rond voor ook voor dit jaar. Maar goed, het zij zo. Dat gaat in voetbal helaas af en toe zo. Betekent dat andere jongens daardoor weer kunnen een kans krijgen en kunnen opstaan. Nou, dat doen in dit geval Tidjani en Dave Severins doen dat hartstikke goed. Die profiteren maximaal van de gaten die nu zijn. Je ziet dat zij ook gewoon echt enorm ontwikkelen. En daarachter zitten nog één of twee. Onder andere Serkan, die het ontzettend goed doet. Zeker op trainingen. Ja, en dat is alleen maar goed. Dat is ook wat wij willen. Daar willen we ook heel graag mee doorbouwen. Ja, en dan heb je soms momenten nodig, zoals nu, dat je wel moet. Ik geef het je te doen als jij natuurlijk 8e, 9e, 10e man bent. En je hebt 8 internationals voor je. Ja, en hierop bedoel, dat is heel moeilijk om je daartussen te voetballen. Alleen wij zien op trainingen dat die jongens ongelooflijk veel beter worden op die training. Omdat je gewoon twee keer in de week met nagenoeg, laat ik me netjes zeggen, 50% van het Nederlands team aan het trainen bent. Ja, daar wordt iedereen beter van. Dus de ontwikkeling maken ze ongelooflijk goed door. Alleen kan ze nog niet altijd belonen, zeg maar, in wedstrijden. Nou ja, dat is een proces waarin we nu zitten. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history?
Ja, Sander van Dijk, we blikken nog steeds terug op 2019. Welke wedstrijd komt meteen in jouw gedachten naar voren als mooiste wedstrijd in de competitie?
Poeh, in de competitie lastig. Wat me wel heel erg op een netvlies staat, zegt, is de eindstrijd zeg maar, tegen Malena om het kampioenschap. Ja, die was ja, super, 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 zeker bij ons thuis in Horen, echt een thriller. Super spannend. Zeker het eerste deel, het betere spel voor Malena. Wij ook op achterstand en eigenlijk puur op karakter zeg maar, weer teruggekomen en in de verlenging afgedwongen om Nederlands kampioen weer te worden. Dat is de eerste die voor mij echt in mijn hoofd springt. Daar zat alles in.
Ja, ook qua publieke belangstelling, waar het logischerwijs tegen lage ploegen nog wel eens als schort. Is dit een wedstrijd waar ook het publiek op het puntje van de stoel zat?
Ja, kijk, het publiek wat bij ons komt kijken, dat is over het algemeen positief. En dan bedoel ik met te zeggen dat wij thuis toch wel veel spectaculaire wedstrijden hebben. Recent nog tegen de derby tegen Veerhuis, wat ook een 8-7 eindstand opleveren. Ja, 15 goals met alles erop en eraan en erin. Ja, daar komen mensen graag voor naar de sporthal. Nou, dus zo proberen wij ook de wedstrijden aan te vangen. Niet dat we het nou onnodig spannend maken, maar wel dat we een stukje entertainment willen bieden. Dat doen we in de hele avond, hè. Soms ook met een derde helft met een zanger erbij. Dus we proberen echt een entertainment, een avondje hoofdgube van te maken. Ja, dat lukt tegen de ene tegenstander wat beter dan tegen de ander. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mensen gesproken die waren voor de tweede of derde keer kijken dit seizoen. En die kwamen dan kijken tegen Voedsel Rotterdam, Feyenoord. Ja, die wonnen wij met 10-1 even uit mijn hoofd. Ja, dat was een geweldige wedstrijd voor het publiek om te zien ook. Waren mensen uit regio Den Haag die ook die kant op naar ons toe kwamen om deze wedstrijd dan te zien. Ja, die gingen met een grote glimlach op het gezicht gingen ze weer huiswaarts. Dus ik denk dat het altijd wel de moeite waard is om bij Hovenkubo te komen kijken. Alleen, ja, je hebt wel twee ploegen nodig die ook voor een stuk entertainment kunnen zorgen.
Ja, dan helpt natuurlijk ook dat je van die technische begaafde spelers in je selectie hebt waar het publiek veel van kan genieten.
Ja, klopt. Wat we net al refereerden ook. We hebben natuurlijk heel veel technische spelers. Dat zien we op trainingen natuurlijk enorm. Dat het nog vrijer is. Maar in wedstrijden komt het gelukkig ook veel tot uiting. Ja, dat zijn gewoon aantrekkelijke spelers. Maar ook het collectief wat wij doen. Het baltempo wat wij spelen. Ja, dat vraagt ook heel veel technische vaardigheid. En naast die technische vaardigheid hebben we nog een aantal gasten die echt een surplus aan technische bagage hebben. Waarin bijvoorbeeld in de Champions League Modari dan accelereren. Ja, die YouTube was het geloof ik een aantal miljoen keer nu al bekeken. Ja, dat geeft een geweldige kick natuurlijk als je daar onderdeel van bent.
Ja, en de Modari die ook zo belangrijk was vorig weekend. Uit bij Tigers Ramon, die er nog even voor zorgt dat jullie ongeslagen het nieuwe jaar in kunnen.
Ja, eens. Laat duidelijk zijn, kijk, ik ben natuurlijk in Roermond geweest. En als je de hele wedstrijd bekijkt, dan hebben zij denk ik 5 kansen gekregen en wij ongeveer 20. Dat is ook precies de sleutel waarom het tot een gelijkspel is geweest. We waren niet scherp voor de goal. Het zat net niet mee. Goede keeper aan de overkant. Ja, die wedstrijd speel je. En dan is het des te knapper, denk ik, dat je in de eindfase het alsnog zeg maar, het geduld kan opbrengen. Waarin, in dit geval Modari. Maar waardoor je als hoofdkeeper zijn toch nog tot een gelijkspel trekt. En dat is op zijn zacht gezegd meer dan verdiend. Alleen het had ook de eerste nederlaag kunnen zijn.
Ja, je noemt terecht, denk ik, die finale wedstrijd tegen Malena als hoogtepunt. Als de mooiste wedstrijd. Tegen Veres was ook zo'n wedstrijd waar alles in zat. Veel publiek. Jullie op een 3-0 achterstand komen. Je eigen spel blijven spelen. Opvallend rustig blijven. En het uiteindelijk in rap tempo naar rust weer de voorsprong weten te pakken. En uiteindelijk ook te winnen.
Ja, eens. Veres kwam vele malen sterker, scherper en beter dus uit de startblokken. Wij waren in de beginfase niet scherp. Misschien wel nonchalant zelfs. Hoe raar het ook mogen klinken. Uiteindelijk zeg maar na die 3-0 wel de rug gerecht. Voor rust denk ik een heel belangrijke 4-2 gemaakt. Waardoor je met 2 golen verschil dan gaat rusten in negatieve stand. Ja, na rust heb ik een heel ander Hovenkubo gezien. Wat dus precies de rol omgedraaid werden. En als je dan 5 keer op rij scoort. Je staat met 7-4 vol. Mag het eigenlijk nooit meer een wedstrijd worden. Nou ja, 8-7 is voor de statistieken hartstikke mooi. Maar ik denk dat het echt spannend is. Het nooit meer geweest daarna. Daarvoor uiteraard wel, maar daarna niet meer. Maar nogmaals, het zat wel een wedstrijd waar alles in zat. Waar ik 2 goede ploegen heb gezien. Al onze sportiviteit en gewoon een half vol met 1000 man. Ja, mooier wordt het niet.
Ja, je zegt niet spannend, maar op zich, als er een Veres natuurlijk weer terugkomt dat 1 doelpunt. Ja, dan hoeft er ook maar 1 ding te gebeuren. Dus op dat moment zou het voor het publiek wel even op het puntje van het stoel zijn, denk ik.
Nee, tuurlijk. Maar voor de mensen die erbij zijn geweest. Kijk, wij komen uiteindelijk zeg maar met 8-6 voor. Ja, betekent dat wij ook daarvoor met Amir en Mats even uit mijn hoofd allebei een keer op de lat schieten. Waardoor de wedstrijd al definitief beslist is, zou zijn. Ja, en dat er dan nog, zeg, wat is het, 10 seconden of zo voor tijd een 10 meter via Dave inrolt. Ja, dat is leuk voor de statistieken. Maar ik heb niet het idee gehad dat het daarna nog echt spannend kon worden.
Is dat ook de kracht van Hovenkubo? Dat jullie zo rustig kunnen blijven? Zelfs als jullie 3-0 achter staan?
Nou, het is zeker een kwaliteit. Alleen, ik zie het niet als een kracht, ik zie het zeker als een kwaliteit. Alleen ik denk dat we wel ook realistisch moeten zijn. We hebben 7 van de 10 wedstrijden zijn we achtergekomen. Dus er is iets structureels wat niet helemaal fris en fruitig zit. Nou, daar hebben we over gesproken. Dan gaan we de tweede seizoen zelf ook anders aanpakken. Maar goed, dat betekent dat niet dat we het onszelf makkelijk maken of te nonchalant kunnen zijn. Weet je, we moeten echt serieus knallen om die play-offs te halen. Iedereen verwacht dat van ons en dat verwacht ook van onszelf. Maar zekerheid heb je nooit. Ik bedoel, er zijn gewoon meerdere goede ploegen. Je ziet het aan Marlene. Ja, die hebben nu gewoon 7 punten achterstand. Nou, dat is echt heel pittig om dat in te halen. Want je hebt nog maar 12 wedstrijden. Dus ja, dat betekent dat je eigenlijk 3 keer meer moet winnen dan een tegenstander. Nou, dat is heel pittig. Ja, wij moeten gewoon zorgen dat wij ver uit die gevarenzone blijven. En gewoon per wedstrijd een finale gevoel creëren. Nou, de eerste finale, en hoe raar het ook mogen klinken, is 11 januari al voor de beker. Tegen Texel uit. Ja, Texel uit, dat is gewoon, het klinkt heel gek, maar het is een hele lastige ploeg. Omdat dat de klasse lager speelt, staan bovenaan in die klasse. Fysiek heel sterke ploeg. En zoals bekend, wij hebben een aantal schorsingen, dus wij zijn niet compleet. Dus ja, het zal ook een interessante krachtmeting zijn. Als je die wedstrijd even een off-day hebt, of misschien die wedstrijd niet na een 3-0 achterstand de zaken recht kan trekken. Ja, lig je gewoon uit de beker. En dat is toch de kortste route naar de prijs.
Ja, het begint natuurlijk met de beker het nieuwe jaar. Dan naar de competitie. Hoe reëel is het om te denken dat Hovenkubo weer de dubbel kan pakken?
Nou, het is wel zeg maar waar we voor strijden. Niet zozeer als een heilig doel, maar ik vind wel dat je doelstellingen moet hebben. Wij moeten om de prijzen spelen. Dus als jij in de beker de finale kan afdwingen, wil je hem winnen. Klaar. En als je nu in de halve finale staat, vind ik dat je ook die finale moet halen. Zo simpel is het leven. Of dat lukt, dat is weer een tweede. Maar die doelstelling moet je wel hebben. Daarnaast denk ik dat wij in de competitie dusdanig goed voorstaan dat wij ook de play-offs moeten gaan halen. Ja, en wij hebben wel spelers die gewoon snappen wat er gevraagd wordt in die play-offs. Maar ook dan kun je pas echt letterlijk in die fase zien hoe je ervoor staat. Als je dan veel blessures en schorsingen hebt, dat heeft gewoon enorme invloed op een team. Dus wij moeten zorgen dat we ze fit en fris en fruitig die kant op loodsen. En onderweg genoeg punten halen. Dat is gewoon het plaatje zoals het moet zijn. Dat is waarom er play-offs zijn. En zo moet je dat ook, denk ik, aanvaarden.
Wanneer is 2020 voor jou geslaagd? Tweede seizoen zelf?
Nou ja, in principe het seizoen 2019-2020 is voor mij geslaagd. Is al geslaagd op basis van de Champions League. Maar is ook voor mij, zeg maar, als wij een prijs halen, is dat voor mij geslaagd. Ja, als dat de hoofdprijs is met de titel, prima. Als dat de troostprijs is met de beker, prima. Wij hebben nog geen één keer, zeg maar, Benelux beker mogen spelen de laatste jaren. Omdat wij dan, zeg maar, of de dubbel pakten of de titel waardoor je Champions League speelt. Nou, dat lijkt me ook nog hartstikke leuk. Er zijn een aantal jongens in mijn selectie die nog geen beker hebben gewonnen. Ik denk even aan Appia Tahiri, die dat heel graag wil. En dat ook uitgesproken heeft. Dus er zijn meer mensen die doelstellingen hebben om de prijzen. En welke prijs het is. Natuurlijk willen we graag kampioen worden. Dat zou raar zijn als het niet zo is. Maar die beker vind ik ook een heel interessante prijs. Dus ik, zolang mogelijk meedoen bij de fronten zou mijn streven zijn. En dan zien we het einde van de rit wel of we weer daarin geslaagd zijn. Of dat het net niet gelukt is.
Als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling van jouw ploeg. Wat zijn dan voor jou speerpunten in 2020?
Nou ja, kijk, wij zien dingen op de training, zeg maar, die beter zijn op dit moment dan in de wedstrijden. Dus een van de speerpunten die moet zijn, is het doorontwikkelen, zeg maar, van het complete team. Betekent dus ook nummertje 9, 10 en 11, om het zo maar te zeggen. Die moeten mee gaan aanhaken, want die hebben we gewoon echt keihard nodig tijdens het seizoen. Dat is voor mij ook een persoonlijke doelstelling. En als team zijnde willen wij ook gewoon, zeg maar, meedoen om de prijzen. Dus wij weten dat we fit moeten zijn en dat we minder geschorst moeten zijn, laten we zo maar netjes zeggen. Ja, en dan zullen we ook, denk ik, het niveau met elkaar verder omhoog pushen. Nou, wij zien dat al de afgelopen maand al op trainingen. Ja, dat is nu ook tijd dat het ook in wedstrijden gebeurt.
Over jou persoonlijk als trainer. Je bent bezig aan je 13e seizoen. Er komen hierna nog 2 aan. Welk perspectief zie je?
Ja, kijk, we hebben heel, heel, heel erg hard moeten knokken met de club om op een bepaald niveau te komen, topniveau te komen. En dan spelen we nu al de laatste 5 jaar echt top, zeg maar. Van die laatste 5-6 jaar zijn we 3 keer Nederlands kampioen geworden. Ja, je zit nu, zeg maar, op de piek. En hoe lang kun je op die piek blijven, dat weet je achteraf pas. Maar ik heb er nog zoveel plezier in, zeg maar, met de mensen binnen Hovenkubo, met de spelers. Dat ik geen reden zag om elders te gaan. En ik heb nog zoveel plezier en enthousiasme in het spelletje. Ik zie nog steeds dingen die beter kunnen. Ik zie nog steeds dingen in de organisatie die we met z'n allen zeg maar omarmen en beter kunnen. Nou ja, ik denk dat we ook gepiekt hebben in de Champions League. Wat er een heleboel mensen zeg maar ook goed heeft gedaan. Omdat je hebt Hovenkubo veel breder in Nederland op de kaart gezet. Ik zie nog heel veel dingen die daarin nog meer dan de moeite waard zijn om door te gaan. En we hebben ook een stukje continuïteit daar willen uitspreken. Bestuur had gevraagd of dat voor 2 jaar kon. Nou, daar waren we niet heel lang over gesproken. Ik denk dat de wisselwerking die er nu nog steeds is, gewoon hartstikke goed is. En ik ben blij dat we het vertrouwen vanuit de club nogmaals voor 2 jaar is.
Er wordt in het voetbal, in het zaalvoetbal natuurlijk genoeg gesproken over de houdbaarheid van de trainer. Nou, jij bewezen dat die blijkbaar oneindig lijkt. Hoe hou je dat zo goed tussen de selectie en jou? Is dat ook af en toe de selectie op sommige punten te verversen? Of hoe hou je dat het zo klikt en dat je op die top kan blijven?
Ja, we hebben een aantal manieren daarvoor. Dat betekent 1-1, je moet met de spelers gewoon goed kunnen klankborden. Daar ben ik van overtuigd. Het is niet zozeer dat ik een dominant ben als zijnde trainer en het alleen maar zelf bepaal. We doen het ook in de loop der jaren zijn we het steeds meer samen gaan doen, de ontwikkeling. Ik heb daarin natuurlijk ook een aantal verlengstukken in het veld, zeg maar. Die ook veel meenemen, ook veel ervaring meenemen. We ontwikkelen ons zeg maar ook door prikkels van buitenaf. We zien veel Spaanse wedstrijden waar we dingen uithalen waarvan wij denken dat we kunnen gebruiken. Champions League die we gespeeld hebben, hebben we dingen gezien die we ook willen gebruiken. Dus we ontwikkelen het samen al naar gelang de weg. En daarnaast denk ik dat we ook elk jaar wel 1 of 2 spelers erbij hebben. Of vervangen of moeten vervangen. Waardoor het zeg maar ook vers blijft. En als je dan gewoon goed blijft communiceren met elkaar. Ja, dan denk ik dat het lang aan kan. Ik vergelijk het altijd een klein beetje met Wenger en met Ferguson. Ik vind zowel Arsenal als Manchester United niet beter geworden. Of leuker zijn gaan voetballen nadat zij weg zijn gegaan. Er komt een keer een eind, dat het ook duidelijk zijn. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval nog 2 jaar het vertrouwen van de club heb.
Ja, je zegt dat ze daar niet beter worden. Dus voorlopig kan Hovenkubo nog niet zonder Sander van Dijk.
Ja, dat is een ander om dat te zeggen. Maar ik heb gewoon heel veel plezier met de mensen met wie ik werk bij Hovenkubo. En het is bestuur, en het zijn de spelers, en het is de staf. En zolang dat heel goed is, en het publiek dat nog steeds omarmt, en wij topsport kunnen spelen en horen, ja, dat heb ik altijd gewild. En daar heb ik heel veel tijd en energie in gestopt. Ja, dan zie je nu dat je er ook zeg maar, de vruchten van kan plukken de afgelopen jaren. Ja, hoeveel vruchten er nog te plukken vallen, dat zal de aankomende jaren uitwijzen. Maar als het een jaar minder gaat of net niet lukt, ja, is dat voor mij geen reden om er anders naar te kijken. Ik vind het gewoon geweldig om onderdeel te zijn van dit Hovenkubo. Nogmaals, niet alleen het sportieve, maar ook het maatschappelijke wat we aan het doen zijn. Ja, alles spreekt me daarin aan en daar ben ik best trots op.
Je hebt nog een half jaar te gaan in dit seizoen. Zie jij het zo gebeuren dat, want je hebt een aantal weken geleden dat je contract verlengd in het Noord-Hollands Dagblad, een interview op gehad, ook gezegd, we zijn bezig met de spelersgroep. Verwacht je dat die redelijk intact blijft? Of zijn er al wel signalen dat er wat in gaat veranderen?
Ja, het moeilijke van amateursport is dat wij vorig jaar hadden wij ook het gevoel dat we de groep intact konden houden. En met een ontzettend goede groep zeg maar ook dit jaar weer aan de start zouden staan. Tot onze grote verbazing waren er 3 spelers na het kampioenschap die toch ons gingen verlaten. Ja, dus ik kan het niet voorspellen. De intentie is om zoveel mogelijk jongens van deze kern bij elkaar te houden. Ik denk ook dat het gezond is als er vers bloed bij komt. En of dat wisselingen zijn, dat moeten we maar bezien. Maar goed, wij willen graag doorbouwen met Hovenkubo. En daar hebben we gewoon kwaliteitsspelers voor nodig. En een heleboel kwaliteitsspelers hebben we al. Dus ik hoop dat we zoveel mogelijk van deze groep bij elkaar kunnen houden. Dat is geen garantie tot succes. Maar het is wel garantie met dat ik weet met wie ik aan het werken ben. En vice versa. En dat we in ontwikkeling zijn. Dus ik denk dat als we dat kunnen bewerkstelligen, gaat we heel ver zijn.
Tot slot, eigenlijk een vaste vraag die we in deze eindejaars uitzendingen stellen. Welk cijfer geeft Sander van Dijk op het jaar 2019?
Nou, ik denk een hele dikke 9, misschien wel 9,5. Omdat het kan bijna niet beter. Maar het zou raar zijn als je zelf een 10 geeft, want dan is er niks meer beter. Maar er zijn dingen voor verbetering vatbaar. Op een goede manier. Daar zijn we ook druk mee bezig. Maar die 9,5, die tikken we wel aan. Omdat, wat kun je nog meer doen? Als je weer Nederlands kampioen bent geworden, je bent door in de Champions League. De ontwikkeling van de club. Als je ziet hoe vrijwilligers er aan zijn gesloten. De gemeente Horen is in één keer uitgestoken. Het samenwerkingsverband met de gemeente Horen en KNVB zeer succesvol is geweest. Ja, denk ik dat het bijna niet beter kan. Maar ja, dat maakt ook weer een uitdaging. Het woordje bijna zit ertussen.
Goeie jaarwisseling.
Jij ook, dankjewel. I've been crying, 'cause I'm
Until you.